Ik mag vanavond een paar dingen zeggen over de vraag waar het om ging in 1892. En dan denken we dus aan de gebeurtenis waarvan Boeder van Beveren ons heeft verteld, dat er hier in de Meelstraat in de consistorie een vergadering wordt gehouden en dat daar het besluit wordt genomen om niet mee te gaan met de vereniging. Dat is een plaatselijke gebeurtenis voor Zierikzee van de grootste betekenis voor de gemeente hier. Vandaag een oorzaak van dankbaarheid om te zeggen dat de Heer 100 jaar geleden het zo heeft geleid dat u vandaag nog steeds christelijk gereformeerd kunt zijn. Maar die gebeurtenis daarin, die consistorie, die kleine consistorie hier in de Meelstraat, stond natuurlijk in relatie met een grote gebeurtenis die in diezelfde maand plaats zou vinden in Utrecht, in het militaire tehuis in Utrecht, gelegen aan het Wet. Als u in Utrecht bekend bent, dan kunt u daar een plaats opzoeken, vlak bij de grote Domtoren, in de schaduw van de Dom, waarin dat militaire tehuis op 20 juli 1892 een kleine 50, iets meer dan 50 mensen bij elkaar zijn gekomen om te zeggen dat ze toch met de vereniging niet wilden meegaan en dat ze de argumenten daarvoor nog eens zorgvuldig hebben overwogen. Deze mensen behoorden voor het merendeel tot degenen die het bezwaarschrift hebben ondertekend, waarvan broeder van Beveren ook melding heeft gemaakt. En ze hebben de punten van dat bezwaarschrift nog eens doorgenomen en ze hebben zo onder elkaar overlegd of het goed was of niet goed was om mee te gaan of niet mee te gaan met die vereniging. En uiteindelijk heeft men daar in Utrecht op 20 juli 1892 ook besloten te blijven die men was. Want men bestond, men was er als christelijke gereformeerde kerk en men wilde ook blijven die men was, namelijk een christelijke gereformeerde kerk. Het is nu natuurlijk voor ons de vraag of het werkelijk de moeite waard is om hier in deze kerk daar zoveel ophef van te maken en de vraag te stellen of het werkelijk betekenis voor ons heeft, of je het duidelijk kunt maken aan jonge mensen die de toekomst voor zich hebben en die waarschijnlijk met het verleden zouden willen afrekenen. Is het de moeite waard om vanavond een ogenblik terug te kijken en te vragen, wat heeft deze mensen toch eigenlijk bewogen? Was het scheurmakerij? Was het een vorm van malcontenterie? Was het iets dat deze mensen diep in hun hart altijd ontevreden waren? Waren het mensen die mislukt waren, die met grote frustraties in het leven rondliepen? Waren het mensen die op de een of andere manier hun doel niet bereikt hadden en nu in dat kerkelijke, kleine, kerkelijke leven toch aan hun trekken probeerden te komen? Dat is het beeld dat men in de kerkbodes, in de grote en de kleine kerkbodes van die mensen heeft getekend. Of waren het mensen die een eigen overtuiging hadden en die ook werkelijk overtuigd waren dat ze die overtuiging mochten hebben. Dat ze het niet alleen hadden, maar dat ze het ook zouden mogen hebben, zo'n overtuiging. En het laatste is het geval. Als je denkt aan de mensen wie een namen wij kennen en die u hier in Zierikzee ook heel goed kent. U denkt dan aan een man als dominee Wessels. U denkt dan aan een man als dominee Wissen. U denkt ook aan de man wiens naam genoemd hier in deze avond, dominee F.P.L.C. van Lingen. Dan kunt u zich voorstellen dat dat mensen zijn geweest niet zonder karakter. En dat mag ik toch ook wel zeggen vanavond. Het waren niet alleen mensen met een idee, mensen met een principe, mensen met een belijdenis. Maar het waren ook daarbij nog mensen met een karakter. Soms zou je zeggen, te karakteristiek, te eigen karakter, te weinig meegaand. Maar op dat moment was dat beslist ook noodzakelijk. En als je de figuren bekijkt van die eerste synodes en je ziet de gezichten van die mensen, je denkt eventjes de hele entourage weg van het oude gezelschap, maar je bekijkt de mensen en je probeert in de gezichten te kijken, dan zie je dat ze wat waren. En dat je van deze mensen, hoe dan ook, toch zou mogen zeggen wat Paulus in 1 Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk over de opstanding van Christus, heeft gezegd: ik ben die ik ben. En wat ik ben, dat ben ik door de genade van God. Dat was het karakter van Paulus. Dat was het karakter, zou je kunnen zeggen, van deze dominee Wessels. En dat was het karakter van dominee Wisse. En ook dat van FPLC van Ling. Je vraagt, wie heeft de stoot gegeven tot deze dingen? Dan zeg ik, dat is waarschijnlijk niet Wessels geweest. Dat is denk ik ook niet allereerst Wisse geweest. Maar dan zal dat geweest zijn dominee FPLC van Lingen. En ik moet misschien, om dat duidelijk te maken, iets vertellen van zijn levensloop en van zijn betekenis. Een man die vriend was, studievriend van Abraham Kuyper, de geweldige, zoals die wel genoemd wordt. Die samen met hem in Leiden gestudeerd heeft. En die even als Kuyper de colleges heeft bijgewoond van die professor die zei dat je vandaag absoluut niet meer noodzakelijk zou behoeven te geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Kuyper heeft op dat college geapplaudisseerd en gezegd: gelukkig, wij hoeven dat niet meer. En Van Lingen heeft misschien niet geapplaudisseerd, want die hadden wat andere aard, maar hij was het er wel mee eens. Zijn moeder, Van Lingens moeder bedoel ik dus, wilde hem daarom een tijd lang nauwelijks nog in haar huis ontvangen. Want ze had voor die jongen gebeden. Ze had gevraagd: Heere, ik heb er deze, wilt u die jongen helpen? Wat hij aan zijn vader beloofd heeft, wat zijn vader over hem gezegd heeft, die gestorven is, wilt u die jongen helpen om in dat spoor te blijven? En ze heeft hem naar de universiteit laten gaan om te studeren. En in plaats dat hij zijn geloof versterkte, raakte hij dat wat hij aan geloof had, ik laat in het midden wat het was, raakte hij dat ook kwijt. En hij kwam straks in de pastorie en hij moest preken. En hij preekte, want wat doet een dominee anders dan preken? Hij preekte een evangelie naar de mens. Met goede termen misschien, met klanken die erbij hoorden, met de zaak keurig in orde en op een rij, maar zonder geest en inhoud. Kuyper komt in Beest tot bekering. Abraham, u kent hem. Hij ontmoet daar een vrouw in zijn gemeente die zegt: u zegt dat u dominee bent. Ik geloof er niks van. U zegt dat u het evangelie brengt. Ik geloof er niks van. Kuyper was een man die, als hij één keer wat wilde, zich vastbeet. En hij beet zich op dat moment vast in deze relatie. Hij wilde deze vrouw overtuigen dat hij een goede dominee was. Maar de goede vrouw overtuigde hem dat hij een kwade dominee was en dat hij de zaken nog beter moest leren. Dat is het begin geweest van de bekering van Abraham Kuyper. En toen Van Lingen in de pastorie kwam, ontmoette hij misschien menige vrouw die ook op deze manier tot hem sprak. Maar het hielp hem niet, totdat er een traktaatje onder zijn deur werd doorgeschoven waarop de vraag stond: bent u wedergeboren? Achter dat traktaatje, klein blaadje, een kleine commissie in Utrecht op de Malisingel. Later heeft Van Lingen die mensen ontmoet. Die kleine commissie kwam in gebed en zei: wij willen iets doen voor de Heere. Wij willen een traktaatje verspreiden, maar wij doen dat niet zomaar. Wij zullen er eerst voor bidden. Waar gaat dat heen? En ze hebben adressen zo gepakt: naar die, naar die, naar die. En God zegent het. Zulke dingen hoor je vandaag natuurlijk. En dan zeg je: God verandert mensen. Dat gebeurde in die dagen ook. Misschien niet helemaal volgens de patroon waar je dan vandaag van hoort. Maar God verandert ook vandaag nog mensen. Hij kan ook dominees veranderen, als dat wezen moet. Hij kan iedereen in het hart grijpen. En toen dat gebeurd was, toen kwam er wonderlijk genoeg een scheiding tussen die twee vrienden. Abraham Kuyper en SP of Zevelingen. Ze hebben zelden dezelfde lijn gehad in hun leven, dezelfde doelstelling, dezelfde bedoeling ook om de kerk tot verandering te brengen, dit evangelie in de kerken te prediken. Maar bij Kuiper bleef zijn karakter het zijne. En bij Van Lingen bleef ook zijn karakter het zijne. Bij Kuiper geheiligd op een heel andere manier dan bij Van Lingen. En op dat punt, denk ik, kwam er iets van een breuk. Zodat toen de doliantie werkelijk zich ontplooide als een beweging van Abraham Kuiper, met alles wat er op en eraan zat, Van Lingen zei, nee, dit niet. En toen is Van Lingen christelijk gereformeerd geworden. Toen is hij overgegaan naar de christelijk gereformeerde kerk. En toen hij dat 2 jaar was, zei de synode van de christelijk gereformeerde kerk, we worden gereformeerd. Toen hij dat 2 jaar was, zei Van Lingen, ik ga niet mee. Waarom niet? Om de punten in dat bezwaarschrift genoemd, en die u heel kort zijn voorgesteld, en waarvan denk ik 2 toch wel de belangrijkste zijn. Het eerste punt is dat het beginsel van de afscheiding volstrekt onder de tafel was geraakt. En het tweede belangrijke punt daarbij is dat de rechten van de gemeente waren verkort. En dat alles zou niet zo erg zijn als er niet bij dat alles een derde punt was. En dat was dit, dat er in de dolerende kerk, de Neder-Duits gereformeerde kerk, een leer werd verspreid waarvan men niet kon zeggen dat dat een gereformeerde leer was. Ik kom daar eventjes straks op terug. Eerst dat eerste punt. Het beginsel van de afscheiding, zoals dat hier in Zierikzee ook in de jaren 30 van de vorige eeuw naar boven was gekomen, dat wordt verloochend, zei men. En dat was toch een kwestie waarvan men mocht vragen, wordt dat terecht losgelaten? Moet men vrezen dat het losgelaten wordt? Wat was dat beginsel van de afscheiding? Dat was de kerk, dat was de genade, dat was de prediking. Kerk, zeg ik, of een kerk werkelijk kerk zal wezen, of een verlengstuk van het establishment, als ik het zo mag noemen. Of een kerk werkelijk van Christus, de gemeente zal zijn. Of dat de kerk een spiegelbeeld moet wezen van de samenleving. Dat is kort gezegd het probleem. Ik kan het ook anders zeggen, ik laat het hier nu bij. Of de kerk werkelijk van Christus is, helemaal, of dat de kerk een mengsel moet wezen van wat de mensen zeggen en de mensen begeren en de mensen willen. Dat is de grote vraag van de kerk. Dat zou misschien niet zo vreselijk belangrijk zijn, als daar niet bij kwam de leer van de genade, van de vrije genade, wel te verstaan. Wat bedoelen we daarmee? De leer van de genade. Is dat niet een term? Is dat niet een uitdrukking waarvan we moeten zeggen, die kun je net zo goed loslaten, want er zit toch geen inhoud achter. De leer van de genade is dit. Dat het genade is om zalig te worden. En dat niet alleen. Maar dat het ook genade is om te weten dat men uit genade zalig wordt. Dat is de genade all in. Dat is de genade voor de volle 100%. Je krijgt het en je weet straks ook dat je het krijgt. En dat alles naar de leer van de schrift, van de belijdenis, het woord van God. Dat is het beginsel van de afscheiding. En dat, zei men, dat raken we kwijt op deze manier. Dat gaat eraan op deze manier. Kerk wordt straks een bouwwerk van mensen. De genade wordt op de een of andere manier verondersteld. En de schrift en de belijdenis houden niet die functie die ze werkelijk zouden moeten hebben. Dat was het punt van het beginsel van de afscheiding. Het tweede punt wat ik u noemde, dat was het recht van de gemeente. Want hoe ging dat met die vereniging? Stel je voor dat er vandaag een stuk of 8 deputaten uit onze kerken, wie dat dan maar ook zouden mogen wezen, zich zouden verstaan met een stuk of 7 of 8 deputaten, laat ik een kerk noemen, de gereformeerde kerken, de gereformeerde gemeenten, de vrijgemaakte kerken, de Nederlands gereformeerde kerken, noem maar wat. Ik praat niet over een concreet geval. Maar die deputaten zouden zeggen, wij gaan verenigen. En vervolgens zou er een synode gehouden worden en vergaderingen. En die zaak van de vereniging zou op die vergaderingen van de kerk, op de klassis, de provinciale synode, de generale synode, ik zeg beklonken worden, buiten de gemeente, buiten het lichaam van de gemeente om. Wat denkt u? Zou dat een vereniging heten? Of is dat een combinatie? Of is dat iets van, kan dat iets wezen van ijzer en leem? Is zo'n zaak een zaak alleen van een synode, van deputaten? Of is dat een zaak van de gelovigen? Is dat een zaak van de gemeente, van het lichaam van Christus? Daar stond in het bezwaarschrift dat de rechten van de gemeente verkort waren. En als wij dat zien, dan zeggen we, broeders hier in de Meelstraat en broeders daar onder de schaduw van de Dom in Utrecht, jullie hadden gelijk toen jullie zeiden, dat kan zo niet. De derde wat ik hier noemde, en wat in dat alles als het ware ingeweven zit, en waar we misschien vandaag verschrikkelijk veel moeite hebben om dat duidelijk te maken. Maar ik wil een poging wagen om het een klein beetje duidelijk te maken voor onze jonge mensen ook, die hier vanavond mogen zijn. En die niet, laat ik zeggen, in deze literatuur zijn groot geworden en die met deze problemen ook zo weinig te maken hebben. En die misschien wel denken vanavond, wat doen we hier eigenlijk in de lieve vrede in de kerk? Praten over 100 jaar geleden en praten over problemen waarvan je moet zeggen, wat doe je ermee? Problemen, wat doe je ermee? Ik zal u zeggen wat je ermee doet. Stel je voor. Ik sta hier nu op de preekstoel. Ik sta hier nu niet een referaat te houden. Maar ik moet nu het woord van God bedienen, want het is zondag. Of stel je voor, ik kom in het catechisatielokaal. En ik kom daar niet eventjes een praatje houden. Maar ik moet de kinderen van de gemeente opvoeden in de leer die naar de godzaligheid is. En ik ontmoet u dan hier in de gemeente en ik zie u vanaf de preekstoel. En ik moet dan bij mezelf denken, och, nette mensen. Ik moet aannemen dat ze allemaal wedergeboren zijn. Ik moet maar aannemen dat het allemaal kinderen van God zijn. Stel je voor dat ik dat zou moeten denken. Hoe zou ik dan moeten preken? Zou ik dan ooit tegen de mensen kunnen zeggen, je moet bekeerd worden. Want als een mens niet bekeerd wordt, kan die het koninkrijk van God niet zien. En als ik in het catechisatielokaal ben, kan ik dan ooit tegen de jongens en tegen de meisjes zeggen, hoe ik ook zeggen zal, je moet een nieuw hart hebben. Een mens moet innerlijk veranderd worden. Kijk, dat was het probleem. Kuiper, Abraham, over wie we het net hadden, heeft in meer dan 1 geschrift, voor en in 1892, met zoveel woorden gezegd, en het streek de rechtgeaarde christelijk gereformeerde broeders recht tegen de haren en tegen de harten in. Hij zei, als je dat niet kunt aannemen, dan kun je met recht, fatsoen niet in de gereformeerde kerk zijn of in een gereformeerde kerk blijven. Want je moet aannemen dat de doop met de wedergeboorte zo in verband staat dat als het kind niet wedergeboren is, ik het kind niet zou mogen dopen. Ik laat dat nog verder rusten, want u wilt dat vanavond van mij allemaal niet uitvoerig vernemen, maar dat zat erachter. En u voelt wel, ik denk ook dat onze jongens en meisjes nu ook wel aanvoelen wat dat betekent. Want dat betekent dat een mens door de wereld kan gaan, dat een mens door de kerk kan gaan, en dat een mens al die dingen in de kerk en in de wereld mee kan maken, zonder dat hij wezenlijk, innerlijk daardoor gegrepen moet worden. Want hij heeft het al. Hij zit er al. Hij bezit het al. Hij hoeft er alleen nog maar uit te leven. Kijk, dat zat erachter. En daarom zeg ik vanavond, je moet waarschijnlijk wel een man van karakter wezen. Om dan tegen de stroom in en met alle publiciteitsmedia die er in die dagen waren, tegen je in te zeggen: broeders, sluit nu nog niet deze door zoveel gevreesde vereniging. Doe dat niet. Kijk, dat staat er ook. Er staat niet: doe dat nooit. Er staat niet, er komt nooit wat van in. Maar er staat letterlijk dat er bezwaar was tegen deze vereniging op dit moment onder deze voorwaarden. En daarom zei men: broeders, doe dat nu nog niet. En dan zijn er natuurlijk wel enkele bijkomstige omstandigheden. Namelijk dat dominee Wisse uit Den Haag en dominee Wessels uit Zierikzee allebei in de zomer van 1873 op dezelfde dag het kandidaatsexamen hebben afgelegd. Je kunt dus zeggen, het waren studievrienden. En merkwaardig is het, tot op de huidige dag is het zo dat studievrienden soms vrienden voor het leven worden. Ik zou je daar menig verhaal over kunnen vertellen. Je zou daarbij ook kunnen zeggen dat er andere dingen zijn geweest die daar misschien doorheen hebben gespeeld. Maar ik zeg nu nog eens, je moet een man van karakter wezen om dan te zeggen: nee, daar doen we niet aan mee. Meer nog, niet maar een man van karakter. Je moet een man van het geloof wezen om daarvoor gewonnen te worden. Man van karakter? Jazeker. Maar wat is een karakter zonder geloof? En wat is een geloof zonder persoonlijke geloofsworsteling? Vandaar dat ik begrijpen kan dat Wisse uit Den Haag aan Wessels in Zierikzee gezegd heeft: dat gaat niet goed. Bezwaarschriften moeten er komen. Ik kan me voorstellen dat Wisse in Den Haag tegen Wessels in Zierikzee gezegd heeft: de vereniging is gesloten. Wat kunnen we nog doen? Ik kan me voorstellen dat toen Van Lingen zei: dat gaat niet, Wisse tot op de avond van de dag, vooravond van de dag, 20 juli in Utrecht, getwijfeld heeft: moet ik meegaan of moet ik niet meegaan? Je kunt dat bekijken als een voorbeeld van onzekerheid. Dan zeg ik: ik mag soms liever die onzekerheid dan de zekerheden van mensen die alles weten, die alles doen, die alles ook voor zichzelf berekenen. Deze Wisse heeft op zijn knieën geworsteld met de vraag: moet ik meegaan of niet? En in die nacht heeft God hem het licht daarover gegeven, is hij niet meegegaan. Daarom zeg ik: niet alleen maar een beslissing van karakter, maar een beslissing, zeg ik, van geloof, in het geloof genomen en door het geloof staande gehouden. Want toen hij het één keer wist in het geloof, is hij er niet meer voor weggegaan. Zo herdenken wij het gebeuren van 1892. En als we het bezwaarschrift met zijn 5 punten tegen de vereniging nog eens tegen het licht houden. En we proberen te vragen, wat betekent dat voor ons en voor onze kinderen vandaag? Dan zeg ik in de eerste plaats een historische herinnering. Iemand die zijn eigen geschiedenis niet kent of niet meer kent, moet de hele geschiedenis overdoen. En dat is een moeizaam werk. Ik zeg in de tweede plaats, herdenken is ook op een bepaalde manier voor de keus gesteld worden vandaag in het licht van toen, is dat ook mijn keus.
Goedenavond, broeders en zusters. Namens de voorbereidingscommissie voor deze klassikale herdenkingsdienst mag ik u al een zeer hartelijk welkom heten in onze christelijke gereformeerde kerk te Zierikzee. In het bijzonder wil ik welkom heten de twee koren, namelijk het Duivelands Mannenkoor onder leiding van de heer H. Beekhout en ons eigen christelijk gemengd koor De Lofstem onder leiding van de heer J. Schaus. Als hoofdmootspreker mag ik u, professor Van Spijker, hartelijk welkom heten. U zal voor ons behandelen waar het om ging in 1892. Ook onze eigen pastor Loki, dat is wel iets bijzonders, die mag ik ook hartelijk welkom heten. Dominee Oosterbroek, die een appel zal houden voor heden en toekomst en die deze avond zal besluiten. Eveneens hartelijk welkom de organisten, De Boer en Volmer, die hun medewerking zullen geven aan de begeleiding van de zang. Alle vertegenwoordigers van de kerken in de klasses Middelburg en de genodigden, hartelijk welkom. We kunnen het jaar 1992 betitelen als het jaar van de herdenkingen. Onze gereformeerde broeders mogen dit jaar gedenken dat ze 100 jaar mogen bestaan. Je leest er weinig of niets van. Koningin Elisabeth van Engeland mag haar 40-jarig jubileum vieren als vorstin. En koningin Beatrix werd 12,5 jaar geleden gekroond. In 1892 werd ook de Orde van Oranje Nassau ingesteld. Die viert dus ook een jubileum. In juni van het jaar 1892 besloot een klein aantal personen in onze christelijke gereformeerde kerk niet mee te gaan met de vereniging van de Neder-Duitse gereformeerde kerk en de christelijke gereformeerde kerk. En dat feit willen we vanavond samen herdenken. Er zouden nog meer jubilea genoemd kunnen worden, maar ik vind het hiermee genoeg. U hebt allemaal een uitgebreid programma ontvangen en ik stel u voor dat we ons programma zonder nadere afkondiging achter elkaar afwerken. Ik wens u allen een goede avond toe. Laten we nu beginnen met de samenzang Psalm 77, de versen 7 en 8. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartig en genadige Heere, wij willen u vanavond allereerst hartelijk dank zeggen voor het feit dat wij het 100-jarig voortbestaan van onze christelijke gereformeerde kerken mogen gedenken en herdenken. U bent het Heere die ons ook die laatste 100 jaar verder hebt geleid. U heeft ons verdragen en gespaard. En dat is op zichzelf al een wonder. Want in dat voorbestaan van de christelijke gereformeerde kerken valt niet te roemen in mensen. Als wij dan zullen roemen, dan mogen wij uw naam loven en prijzen. Wij zien deze herdenkingsdienst dan ook als een dankdienst voor u. U was het, Heere, die ons al die jaren heeft geleid en vastgehouden rondom uw woord en getuigenis naar uw eeuwig welbehagen. Wij en onze vorige geslachten hebben gepleit hier, ook op deze plaats, op uw verbond en beloften. Wij en zij hebben steeds gevraagd om de genadige inwerking van uw Heilige Geest in onze harten. Uw trouw was, ondanks onze ontrouw, van geslacht tot geslacht. Wij waren menigmaal in het water en in het vuur, maar u bent ons gedachtig geweest. Hartelijk dank, Heere, voor uw liefde en trouw gedurende al die jaren. Zo komen wij vanavond samen om de daden des Heeren te gedenken met dank en erkentelijkheid. Wilt u ons ook vanavond leiden door uw Heilige Geest? Zegen ons, Heere, in al ons handelen, in spreken, zingen, luisteren en in onze gebeden. Mogen vanavond onze harten en ogen op u gericht zijn. Wilt u het zondige en het verkeerde vanavond van ons weren? En wilt u ons gebed horen en verhoren? Om Christus wil. Amen. Ik mag u nu lezen psalm 77. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester op Jeduten. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van voorheen, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Daarna zei ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal aan de daden des Heeren gedenken. Ja, ik zal gedenken aan uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken overdenken en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en Jozef. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden. Ook kwamen de afgronden in beroering. De dikke wolken goten water uit. De bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het ronde. De bliksems verlichten de wereld. De aarde kwam in beroering en daverde. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, Psalm 77 is een psalm van Asaf, de opperzangmeester. En Asaf was het hoofd van een Levitisch zangersgeslacht ten tijde van koning David. Aan Asaf worden Psalm 50 en de Psalmen 73 tot en met 83 toegeschreven. Deze dichter worstelde met het probleem: waarom heeft de Heere, die zoveel wonderen aan en in het volk Israël had verricht, zijn volk overgegeven in de handen van de vijand, van Babel? Dag en nacht bidt Asaf tot de Heere. Hij vindt geen rust voor zijn ziel, zolang hij het antwoord op zijn probleem niet heeft gevonden. Maar Asaf komt er niet uit. En na zijn zielenood wordt zijn lichaam aangetast. Hij wordt ziek. En dan probeert Asaf een zeer krachtig werkend geneesmiddel. Hij neemt zichzelf voor niet meer aan zijn probleem en dus niet meer aan zichzelf te denken. Hij zal zich gaan verdiepen in de geschiedenis van zijn volk. En als hij dat doet, dan krijgt Asaf weer zielenvreugd. Waarom? Nu, uit het verleden blijkt het wondere feit van Israëls verlossing uit het diensthuis Egypte en de machtsopenbaring van de Heere God aan Mozes op de berg Sinaï. Gods weg was in de zee en zijn pad in grote wateren. En nu willen wij vanavond een parallel trekken vanuit Psalm 77 naar deze tijd, naar het herdenkingsjaar 1992. Wilt u met mij uw gedachten verplaatsen naar het jaar 1892, dus 100 jaar geleden. Het jaar van de vereniging van de christelijke gereformeerde kerk met de dolerenden, de Neder-Duits gereformeerde kerk, tot de gereformeerde kerken in Nederland. Zoals bekend ging een drietal gemeenten niet mee met de vereniging. En zij bleven in 1892 wat ze waren, christelijk gereformeerd. Die drie gemeenten waren Noordeloos met dominee H. Jonkman, Teuge met dominee F.P.L.C. van Lingen en Zierikzee met dominee P.H.J. Wessels. De vraag laat zich stellen, hoe ging het nu in Zierikzee? Stelt u zich de kerkraad voor van onze christelijk gereformeerde kerk in 1892. Het is juni, zomer, warm. De afdeling Meelstraat komt samen om te vergaderen als kerkraad in de consistorie in de Meelstraat. Precies op de plaats waar nu de studeerkamer is van dominee Oosterbroek. Het was een klein huisje apart, dat had de kerkraad de gemeente gekocht. De kerkraad is voltallig en bestaat uit de volgende personen. Dominee Wessels, de prezes, de drie ouderlingen, Antonie Verbrugge de Braal, Bartel Simon Lokker en Johannes van Westen. Vervolgens de diakenen, Johannes Gerardus van Schaik, Leendert Beidevaten en Jacob Kwant. Volgens mij was er in de kerkraad één vacature van ouderling. De prezes stelt dan aan de orde van behandeling het niet meegaan met de vereniging. Want voor dominee Wessels was dat geen vraag meer. Hij had kort tevoren op de klassisvergadering krachtig geprotesteerd tegen de vereniging en wel zulks om de volgende redenen. 1. Op grond van de ontkenning van Gods daden in de afscheiding van 1834. 2. Vanwege de bedreiging voor de kamperschool die in de vereniging lag besloten. En 3. Dat het samengaan van de verschillende kerken het kerkelijk bezit in gevaar bracht vanwege de schulden van de dolerenden. Vervolgens denk ik dat toch wel minstens één van de broeders zal gezegd hebben, prezes, er zitten toch nog wel goede, positieve kanten aan de vereniging. Bijvoorbeeld, de grote kerkelijke gescheidenheid in Nederland is toch niet tot eer van God? Of, andere vraag, dominee, in Johannes 17 vers 21 staat toch vermeld, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Maar dominee Wessels was niet van zijn principes af te brengen. En de kerkraad besloot na ernstig beraad unaniem niet mee te gaan met de vereniging. En dit besluit werd op zondag 10 juli 1892 aan de gemeente bekendgemaakt en vanaf de kansel in de Meelstraat medegedeeld. Indien er leden waren die zich met dit kerkraadsbesluit niet konden verenigen, werden zij verzocht hiervan schriftelijk kennis te geven aan de kerkraad voor 16 juli 1892. Ze hadden niet veel tijd, vijf à zes dagen. Ruim 75 leden van de gemeente verklaarden toen schriftelijk dat ze het niet eens waren met het genomen kerkraadsbesluit met opgaaf van redenen. In een gezamenlijk schrijven, gedateerd 12 juli 1892, deelden zij de kerkraad mede dat zij, gelet op artikel 31 van de Dordtse kerkorde, de kerkraad niet zullen volgen, en let nu goed op, in hun uittreden uit het kerkverband. Ze draaien dus precies de zaak om, want Degenen die wel meegingen, die gingen uit het kerkverband. En degenen die niet meegingen, bleven wat ze waren. Maar deze stap, met al haar gevolgen, voor rekening van de kerkraad lieten en ter hunner verantwoording aan God. Zo stond het in die brief. Zij zullen meegaan met de vereniging. Dat ze echter niet gerekend willen worden afstand te doen van hun gemeenschappelijke rechten op of hun wettig aandeel in de kerkelijke bezittingen, maar zich voorbehouden zo niet bij minnelijke schikking dan bij rechterlijk vonnis hun rechtmatige eisen zullen doen gelden. De brief was ondertekend door L. de Broeder, J. Pietersen, P. Kamau, Johannes Heuzeveld en hun echtgenotes, plus nog 72 andere ondertekenaars. Doch dominee Wessels, de kerkraad en de rest van de gemeente bleef wat ze waren, christelijk gereformeerd. Daarbij had dominee Wessels zijn kerkraad en nog verschillende leden uit Zierikzee het bezwaarschrift ondertekend dat aan de synode van de christelijke gereformeerde kerk was toegezonden. Dat bezwaarschrift was in het gehele land slechts ondertekend door plusminus 700 personen. De voornaamste bezwaren in dat bezwaarschrift waren ten eerste dat men de gemeenteleden niet had gekend in zaken de vereniging. Het besluit was nu min of meer van bovenaf synodaal opgelegd. Twee, dat het beginsel der doleantie in strijd was met het beginsel van de afscheiding. Voornamelijk wat de verhouding tot de Nederlandse hervormde kerk betrof. Drie, dat niet alle kerken en lidmaten voetstoots voor zuiver in de belijdenis erkend konden worden. En vier, dat bij sommige voorgangers ongereformeerde stellingen openbaar geworden waren. Dat waren dus, dat was het standpunt van de christelijk gereformeerden. En hoe verliep dit proces nu bij de christelijk gereformeerde afdeling Sint-Domenstraat? Ja, daar kwam dominee M. Keulemans samen met zijn kerkraad in vergadering bijeen om dezelfde zaak te bespreken. Zij vergaderden in hun consistorie bij de kerk in de Sint-Domenstraat. Ook daar gaf de preses het meegaan met de vereniging in bespreking. Bij ons was dat dus het niet meegaan. Waarschijnlijk zal daar de vraag gesteld zijn: zullen we nog contact opnemen met de broeders in de Meelstraat? Maar dat voorstel zal direct wel verworpen zijn, omdat zij wel al de wetenschap hadden dat dominee Wessels en zijn kerkraad niet zouden meegaan met de vereniging. Ik denk dat met bijna algemene stemmen voor werd besloten mee te gaan met de vereniging en hiervan bericht te geven aan de synode te Amsterdam. Door dit besluit waren zij geworden de gereformeerde kerk van Zierikzee. Deze gemeente voelde geen waardering voor het beginsel der afscheiding van 1834. De kerkraad van onze gemeente in de Meelstraat zond bericht aan de synodale vergadering te Utrecht dat dominee Wessels met zijn kerkraad en bijna heel de gemeente christelijk gereformeerd was gebleven. Onze conclusie kan zijn dat alle bezwaarden in 1892 terecht hebben geweigerd om met de vereniging mee te gaan. Zij beseften dat er sprake was van een afwijking van schrift en belijdenis. De geschiedenis heeft de bezwaarden in het gelijk gesteld. Eerst op de synode van 1905, waar de leer van professor Dr. Kuiper niet werd afgewezen, maar recht van bestaan kreeg binnen de gereformeerde kerken. Vervolgens in de vrijmaking van 1944, waaruit bleek dat de eenheid binnen de gereformeerde kerken niet was gaan functioneren zoals men had gehoopt en verwacht. Wat kunnen wij uit de vereniging van 1892 leren? Welke les zit daarin voor ons? Deze, dat voor een vereniging van verschillende kerken er eenstemmigheid behoort te zijn over de schrift, over de leer en over de belijdenis. Is die eenstemmigheid er niet, dan kan er niet verenigd worden. Is die eenstemmigheid er wel, dan moet er verenigd worden in overeenstemming met artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en Johannes 17 vers 21, wat ik in het begin heb voorgelezen. Gelooft zij God die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde blijft. Halleluja. Ik dank u voor uw aandacht. En dan gaan we nu verder met het programma. Het Duivelands Mannenkoor.
mijn keus vandaag. Ik zeg niet voor al die toestanden eromheen, maar wel voor deze dingen die het recht van de gemeente raken en die ook inderdaad de visie raken op wat er in de gemeente moet gebeuren. Het is de moeite waard vandaag om in een totaal veranderde en veranderende wereld deze dingen vast te houden, erbij te leven en te zeggen, God heeft geholpen. Toen wij daarnet zongen, die oude psalm van Datheen, psalm 42, dacht ik bij mijzelf, dat was in 1563 tot 66. Al de grote waterstromen zijn, Heer, over mij gegaan en mij over het hoofd gekomen. Maar gij hebt mij bijgestaan. We zongen het op de manier, denk ik, waarop Petrus Datheen het bedoeld heeft. En het in zijn tijd ook in de harten meegezongen werd. Wij zingen het vandaag doorgaans in een andere berijming. Al uw golven, al uw baren maken mij beangstigd. Psalm 42. Het is van deze mensen een waarheid dat ze er doorheen gegaan zijn. Nee, dat ze er doorheen geholpen zijn. 100 jaar geleden. Niet gladjes. Met veel strijd. Tegelijkertijd met een totale inzet. En in een vast geloof dat hun keus in het licht van het woord van God niet anders kon uitvallen. En daarom is voor ons het gebed. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond.
Broeders en zusters, we hebben het gehoord wie wij waren 100 jaar geleden. Maar wie zijn we vandaag? Wie zijn wij eigenlijk als christelijke gereformeerden? Een indringende vraag, titel van een boek wat deze dagen ook verschenen is van de hand van dominee Velema. Een prachtig boek waar die vraag aan de orde komt, wie zijn wij nou eigenlijk? Ja, wij zijn christelijk gereformeerd. Dan zegt de volksmond, dat is dan vlees nog vis. Wij zijn niet meegegaan met de vereniging van 1892. We hebben het gehoord. Onze vaderen zijn een aparte weg gegaan, lijkt het. In ieder geval een weg terzijde van die grote heerbaan waarop de gereformeerden wandelden. En we hebben het vanavond gehoord waarom ze dat gedaan hebben. Vroomheid. Eenvoud. Er is geen enkele berekening in al hun handelen. Als ze zich moesten verweren en de hele kerkelijke pers viel over hen heen, dan verweerden ze zich vanuit het woord. Onze vaderen gingen een aparte weg, zeggen we. Geen gemakkelijke weg, geen weg over rozen en ook geen goedkope weg. Maar ze waren hiervan overtuigd, het is Gods weg. De eerste synode die gehouden werd op 3 en 4 januari 1893... was een synode waar 9 gemeenten aanwezig waren. Gestadig ging de groei door. En broeders uit Zaamslag, het is vandaag precies 80 jaar geleden dat uw gemeente tot openbaring kwam. Hartelijk gefeliciteerd, ook daar in het Overjordaanse. We zijn gegroeid. Die 9 gemeenten van 1893, die 3 gemeenten van 1892, het is een kerkverband geworden. Weliswaar niet zo groot, ruim 70.000 mensen. Maar we tellen dan toch nog mee. Dus we zijn gebleven bij het fundament van de vaderen. Tenminste, dat is de vraag waar we ook vanavond voor staan. Het was voor de broeders die niet meegingen, we hebben dat vanavond gehoord, een confessioneel geding. Ze wilden de belijdenis zuiver houden en daarom eerst spreken over datgene wat zij met die belijdenis niet in overeenstemming achten. We zijn er dankbaar voor en dat te meer ervan overtuigd dat die weg een goede weg geweest is. Al schept dat voor ons die 4, 5 generaties later staan een zware verantwoordelijkheid. Wat is onze belijdenis ook op deze dag? Ik denk de belijdenis van onze kerken en toch niet verteerd. Willen we op die weg blijven? Is de prediking in onze kerken apart? Is die prediking anders dan in andere kerken? Is die prediking herkenbaar? Kan men zeggen, als men een christelijk gereformeerde predikant hoort, dan heb je weer dat eigen geluid? De vraag stellen is haar beantwoorden. De prediking in de christelijke gereformeerde kerken kan niet anders zijn dan prediking naar schrift en belijdenis. Een prediking waarin geen stokpaardjes bereden worden. Een prediking die niet eenzijdig het zij ellende, het zij verlossing, het zij dankbaarheid beklemtoont. Een prediking waar zowel de verwerving als ook de toepassing van de zaligheid gelijkelijk aan de orde komt. En zo kan ik doorgaan. Het is een prediking waarin het werk van de drie enige God uitstraalt. De Vader die het heil beschikt en de Zoon die het heil verwierf. En de Heilige Geest die het heil wil uitdelen en toepassen. Het zijn elementen die niet apart zijn. Maar het zijn elementen die rechtstreeks voortvloeien uit de gereformeerde belijdenis die op haar beurt gegrond is op Gods woord. En die schriftuurlijk bevindelijke prediking die behoort te blijven. En dan weet ik wel, geen enkele prediker zal ooit durven zeggen dat hij het gegrepen heeft. En dat hij het precies weet zoals het moet. Maar iedere prediker zal er naar jagen als hij zich van Gods wegen geroepen weet. En het grote belang van de prediking hem op het hart gebonden is. Hij is gegrepen om het zelf te grijpen. Christelijk gereformeerde prediking behoort niet iets aparts te zijn, maar voluit schriftuurlijke prediking. persoonlijke geestelijke prediking. En de Heere geven dat het zo bij ons mag blijven. Is het bij ons ideaal? Verre van dat. Maar onze belijdenis ook vandaag is niet een belijdenis van menselijke trouw en van menselijke prestaties. Maar het is de belijdenis van Gods trouw die al onze ontrouw niet teniet doet. Ons christelijk gereformeerd zijn kan niet alleen rusten op een historisch gegroeide relatie. Het is niet een kwestie van een beetje gezelligheid en een beetje familie van elkaar zijn. Als dat de enige band is die ons bindt, dan is die van menselijke aard. Als die band niet bepaald wordt door geestelijke motieven. Het weten waarom we het zijn. En dat voor God en ons geweten ook belijden. Wat dat inhoudt. Dan kan die band ook echt functioneren. Zijn wij apart? Nee. Helemaal niet. Wij willen leven naar schrift en belijdenis. Wat ons in de belijdenis van de kerk aanspreekt en aantrekt is de persoonlijke toon. Om het modern te zeggen, de existentiële betrokkenheid. De religie van de belijdenis. We hebben niet te maken met een dorre leeropsomming, maar met een levende belijdenis van Gods waarheid. Die hoofd, hart en hand van de mens raakt. En een plaats onder de wijde koepel van de beloften van God. Voor een wereld verloren in schuld. En die belijdenis zo verstaan brengt mee een warme persoonlijk gerichte prediking. Die midden in de werkelijkheid van het zondige leven staat. Maar die tegelijk over die werkelijkheid het licht van Gods woord laat uitstralen. Dat is de prediking die aanspreekt. De mens niet vlijt, maar de mens ontdekt. Doch om tegelijk geestelijk leiding geeft. Zijn hart vertroost, zijn leven vernieuwt. En om op grond van Gods woord verwachting geeft. En daarom doet uitzien naar de grote toekomst. Wie zijn wij? Hoe zien we onszelf? Hoe beoordelen anderen ons? Ach, het zijn allemaal belangrijke vragen. Maar in het licht van deze herdenking zullen wij ons vanavond moeten afvragen. Wat betekent ons christelijk gereformeerd zijn? Dat betekent toch meer dat je een kerkelijk dak boven je hoofd hebt? Dat betekent toch niet, zoals dat in sommige gevallen wel het geval is, dat mensen zeggen, nou ja, we komen uit verschillende flanken van de gereformeerde gezindte. En de een die levert wat in en de ander die levert ook wat in. En dan kom je in dat middensoort terecht, dan kom je bij die christelijke gereformeerde terecht als de grootste gemene deler. Ach, broeders en zusters, het is niet zo belangrijk wat mensen van ons vinden, maar hoe God ons ziet. De Heer Jezus Christus is de grote kerkvisitator. En in het boek Openbaring laat hij als koning van de kerk de foto's zien van zijn gemeente. En dat zijn foto's ook om van te schrikken. Dat is de foto van Sardes. Ze hebben de naam dat ze leven. Het is een prachtige gemeente. Geweldige offervaardigheid. Een trouwe opkomst. Maar ze zijn dood. Dat is de foto van Laodicea, rijk en verrijkt, in geen ding gebrek. Maar ze weten niet hoe geestelijk de toestand jammerlijk is. Ach, laat onze kracht mogen zijn de belijdenis van Philadelphia. We hebben kleine kracht. Maar dit willen we, het woord van de Heere bewaren en de naam van de koning niet verloochenen. Op een dag als vandaag mogen we terugzien op eigen historie. Maar we mogen als kerk ook tegelijk vooruitzien. Als we niet uitzien naar de toekomst, verschralen we en worden we met onvruchtbaarheid geslagen. Een kerk die naar schrift en belijdenis kerk mag en wil zijn, dat is tegelijk een Maranatha-kerk. Er is positief perspectief voor de christelijke gereformeerde kerken en voor alle kerken als we een verwachtende kerk mogen zijn. We leven van het verleden van de grote heilsfeiten van het woord van God. We gedenken vandaag de grote daden van God in de geschiedenis. Ook van 1892. We zijn dankbaar voor de leiding van God met zijn kerk. Voor zijn trouw en voor zijn zorg. We zullen dat nooit mogen vergeten. Maar we moeten tegelijk ook uitzien naar de grote toekomst. De toekomst waarvan het woord zegt, het zal worden één kudde onder één herder. Wat zal dat zijn als de strijdende kerk haar strijd beëindigd heeft. En boven alle strijd uit is. En alle kerkvragen zijn opgelost. En er bovenuit getild is. En die kerk mag triomferen voor eeuwig met haar koning, wiens rijk geen einde zal hebben. Naar die grote toekomst, naar dat grootse perspectief, is ook de kerk onderweg. En in dat licht bezinnen we ons vanavond op de vraag wie we zijn. En we belijden het vanavond. Nu kennen we nog onvolkomen. En daarom is er nog zoveel dat verdeelt. Maar dan zal Gods volk hem kennen ten volle die te kennen is. Zoals ze zelf gekend zijn. Door de drie enige God. Dat is het schoonste perspectief. Dat is het machtige waarvan dit stukje kerkgeschiedenis en dit voorbestaan van deze gemeente en van alle klassesgemeenten, ja van alle kerken het geheim is. Ze zullen ingaan in de stad die fundamenten heeft om de koning te zien in zijn schoonheid. Dan komt de kerk thuis. En in dat perspectief hoop ik dat wij leven en dat we ook eenmaal sterven kunnen. Ik stel u voor dat we samen zingen. Staat wel in uw programmaboekje. Staat niet op het programma zozeer, maar het staat er wel in, bijna op de laatste bladzijde. Op kinderen van hetzelfde huis. Het strijdlied aangeheven. Het is het oude bondslied en het is ook goed op een avond als vandaag dat nog te zingen. En te horen of de oude jongelingen van toen en de jonge dochters het ook vandaag nog kunnen zingen. was goed om vanavond hier te zijn. Hartelijk dank dat u hier aanwezig bent geweest. Uit de gemeente van Zierikzee, maar ook uit de verschillende klasseskerken. Er is voor u die van verre komt en voor alle koorleden na afloop van deze samenkomst gelegenheid om nog een kopje koffie te drinken en om nog even met elkaar te spreken. Samen willen wij nu de Heere danken voor wat Hij ons wilde geven. Genadige Heere, wij komen tot U aan het einde van deze avond die boordevol was van het gedenken van Uw grote daden, waarin we in ons lied U hebben groot gemaakt, waarin we ook in onze liederen, onze gebeden tot U hebben opgezonden, waarin we op verschillende wijze gehoord hebben wat U ook in het verleden hebt gegeven. Heere, maak ons getrouw. Geef dat de vrucht ook van deze avond is dat we ons zullen bezinnen op wat U van ons vraagt. Vanuit Uw eigen woord en vanuit de rijkdom die U ons ook hebt toevertrouwd in de belijdenissen van de kerk. Laten we standvastig mogen blijven, Heere. En onwankelbaar, gefundeerd in Uw eigen woord, toegepast door Uw goddelijke geest. Wilt U met een ieder van ons meegaan als we naar huis gaan? Geef, Heere, dat ook als we een kortere of langere reis hebben te maken, we Uw veilige geleide mogen ontvangen. Wilt U met ons meegaan, ook in onze huizen, ook als we daar niemand zouden vinden met wie wij kunnen spreken, gaat U ook dan nog mee. En vervul ons ook deze avond met Uw gunst. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Wij hebben dat als kerken er niet nagemaakt en wij hebben dat als gemeente ons niet waardig gemaakt. Maar wij wijzen ook van onszelf af. Wijzen op U, Heere Jezus. Op Uw volbrachte werk wilt U ons aanzien in Hem. Uit vrije genade. Wij vragen het U. Om Christus wil. Amen. Wij willen tenslotte samen zingen ons Te Deum. Thank you. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid, gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, die hij tevoren verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Amen.